Punt uit het 10-puntenprogramma van de Black Panther Party for Self-Defense. Nummer 2. We want full employment for our people. We believe that the federal government is responsible and obligated to give every person employment or a guaranteed income. We believe that if the American businessman will not give full employment, then the technology and means of production should be taken from the businessman and placed in a community so that the people of the community can organize and employ all of its people and give a high standard of living. Het duurt niet lang voordat het betoverende imago van de Panthers in het oog van de pers springt. Journalisten beginnen te snuffelen, want die zien de open gesperde ogen al voor zich als men de krant openslaat of naar het televisiescherm staart. Het is een fascinatie die in mei 1967 begint, wanneer de partij in vol ornaat opduikt bij het Capitool in Sacramento. Want, zoals al vaker, blijkt het recht in de Verenigde Staten behoorlijk flexibel te zijn als het de machthebbers niet lekker uitkomt. Kort na de oprichting van de partij moet de statelijke wapenwet er ineens aan geloven en wordt het dragen van geladen wapens in de publieke ruimte verboden. Ronald Reagan, destijds de gouverneur van Californië, zal de wet die dag ondertekenen en die staat op het gazon voor het Capitool een praatje te houden voor een groepje scholieren op excursie. Wanneer hij de groep in zijn ooghoeken aanziet komen, keert hij zich zonder nadenken om en vlucht naar binnen. Niet dat de Panthers naar hem op zoek zijn, want die lopen door naar het overheidsgebouw. 30 Panthers, van top tot teen in het zwart gekleed en bewapend met pistolen en geweren, wandelen door de statige witte hallen. Politieagenten proberen de Panthers de pas af te snijden en hun wapens af te pakken. Verderop zijn een paar verslaggevers en fotografen een ander item aan het draaien, maar die laten alles uit handen vallen om dit ongekende beeld vast te leggen. De Panthers pikken deze behandeling namelijk niet, het volk heeft toegang tot het Capitool en het dragen van wapens is volgens de wet nog altijd toegestaan. De curieuze regelgeving die het zichtbaar dragen van een wapen toestaat, maar het verborgen dragen van een wapen verbiedt. Schoorvoetend geven de agenten de wapens terug en met de volledige aandacht van de pers op zich gericht leest Seal een statement van de partij voor tegenover de pers. Daarin richt hij zich tot het Amerikaanse volk en specifiek het zwarte deel van de bevolking, om hen erop te wijzen dat de racistische wetgeving van Californië opnieuw haar lelijke kant laat zien. Om het volk ongewapend en machteloos te laten, terwijl politiekorpsen hun terreur, geweld, moord en de onderdrukking van minderheden vergroten. De slavernij waarmee dit land opgebouwd is, de genocide op Native Americans, tot de lynchings en de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki en de laffe slachtingen in Vietnam. Het laat één ding zien volgens de partij. Er is maar één soort Amerikaans beleid richting mensen van kleur. En dat is die van onderdrukking, genocide, terreur en geweld. Wapens moeten niet afgepakt worden van de onderdrukte, maar van de onderdrukkers. De Black Panther Party for Self-Defense gelooft dat het tijd is dat de zwarte bevolking opstaat en zichzelf wapent tegen dit geweld dat al eeuwenlang aan de gang is. Ergens moet een lijn getrokken worden. Als praten en vreedzaam demonstreren niet helpen om geweld en onrechtvaardigheid te stoppen, dan blijven er weinig keuzes over. Na de ondertekening van de nieuwe wapenwet onderstreept Reagan onbedoeld de hypocrisie van het Amerikaanse beleid, wanneer hij wapens met droge ogen een belachelijke manier noemt om problemen op te lossen die ook met goede wil op te lossen zijn. Waarmee hij lijkt te insinueren dat de zwarte community geen goede wil toont in hun vraag naar het stoppen van de overheidsonderdrukking die levens verwoest. Daarbovenop is het niet alleen een trap na voor de vreedzame beweging rondom Martin Luther King, maar vooral niet uit te leggen als men kijkt hoe de Amerikaanse regering overal ter wereld zijn zin met geweld doordrijft. Het is het begin van een hevige strijd met de Amerikaanse overheid, die steeds meer Amerikanen bereikt. Die ijskoude houding van de Panthers, gemengd met de scherpe woorden en explosieve beelden van gewapende zwarte burgers die het niet meer pikken, bereiken dat voorjaar met de New York Times en de Washington Post voor het eerst de Oostkust. De Panthers hebben hun PR op orde, want ze weten donders goed hoe ze via de media een groot publiek kunnen bereiken. En journalisten weten als geen ander dat ze hiermee een snaar kunnen raken bij hun publiek. Dit is precies waar witte Amerikanen bang voor zijn. Al kun je dat afvragen, aangezien de Black Lives Matter-beweging door grote groepen nog steeds als railschoppers en gespuis neer wordt gezet. Velen weten het natuurlijk wel, zou je zeggen. Als je eeuwenlang openlijk sadisme tegen minderheden in stand houdt, totale volkeren ontmenselijkt en ze met buitensporig geweld onderdrukt, die bal kan een keer teruggekaatst worden. Die gekke combinatie van angst en schaamte zorgt al tijden voor de wrange situatie dat minderheden nog harder onderdrukt worden. Dat niet de witte overheid en bevolking zijn excuses aanbiedt en het goed probeert te maken, maar handelt vanuit het gevoel dat er wel eens wraak genomen kan worden. Sinds de afschaffing van de slavernij is de zwarte burger op een of andere manier het probleem in dit verhaal. Ze verlaten de plantages zonder geld, educatie, onderdak, netwerk op enige vorm van kapitaal en de slavendrijvers willen er verder niets meer over horen. De mensen die hun rijkdom opgebouwd hebben worden aan hun lot overgelaten, weten niets van hun geschiedenis, aangezien ze zo uit hun land weggeplukt zijn en weggestopt worden in armoedige ghetto's en letterlijk uit het zicht gehouden door het moraal en de wet van een strikt gesegregeerde samenleving. De Amerikaanse framing van de zwarte man helpt daar niet bij. Een bevolking die in films, theater, literatuur en de pers lange tijd wordt gekarakteriseerd in twee vormen. De vredige slaaf of de zwarte man als sociaal gevaar. Of in moderne tijden als herrieschopper of terrorist. Ook een beeld dat velen nog steeds van de Black Panther Party hebben, wat geen toeval is. Het gevoel dat al in de samenleving leeft sinds de dubbelzinnige dagen van Thomas Jefferson, een van de founding fathers die schrijft dat alle mensen gelijk zijn geschapen, maar ondertussen meer dan 600 slaven bezit. Jefferson, de derde president van de Verenigde Staten, die een voorstander is van de optie om slaven terug te sturen naar Afrika. Althans, niet te vroeg, maar vanaf een leeftijd dat ze niet meer zoveel opleverden. Al die gedachten zitten zo diep in de maatschappij verankerd en door zo met mensen om te gaan, is het goed voor te stellen dat er een flinke groep witte Amerikanen is die als de dood is voor vergeldingsacties. Gevoelens die al ergens in het collectieve onderbuikgevoel zitten sinds de Haitiaanse revolutie in 1791. Bewust en onbewust wordt dit beeld in stand gehouden. Zoals James Baldwin het treffend samenvat, waarom is abolitionist Matt Turner een rebel en geen nationale held toen hij opstond tegen zijn gruwelijke meesters? Als het een Ier, een Jood, een Pool of een andere witte man is die gewapend roet, geef mij vrijheid of geef mij de dood, dan staat de hele westerse witte wereld te klappen. Als een zwarte man exact dezelfde woorden roept, wordt hij gecriminaliseerd en wordt hij tot voorbeeld gemaakt als een slecht persoon, zodat niemand in zijn voetsporen treedt. Het is een uit zijn verband getrokken angst. Want wat het extra pijnlijk maakt, het is haast onvoorstelbaar hoe vredelievend de zwarte gemeenschap zich al die tijd al opstelt. Wat frank genoeg misschien wel komt door het feit dat ze honderden jaren is verteld dat ze slaven zijn. Hoe dan ook is het zwarte hart onvoorstelbaar groot en krachtig. Er wordt niet opgeroepen tot wraak, maar gevraagd om gelijke rechten, een menswaardig bestaan, een goede toekomst voor de kinderen en de kans om zijn of haar leven in te richten zoals hij of zij dat wil. Ook de Panthers vragen dit in een 10-puntenprogramma, want ze zijn niet anti-wit. Waarbij ze in de meeste gevallen ook nog eens de hand reiken naar een witte medemens die hun eeuwenlang uitbuit en uitspuugt. Als reactie blijft de ene naar de andere machthebber die angsten maar voeden. Worden gekleurde mensen gestigmatiseerd en wordt er alles aan gedaan om deze groep machteloos en ongeorganiseerd te houden. Volgens de Panthers bezetten de Verenigde Staten de zwarte communities zelfs als een kolonie. Newton ziet dat als volgt. De ghetto's waarnaar de zwarte bevolking door middel van racisme, discriminatie en wetgeving is afgevoerd en op zijn plek wordt gehouden, is een kolonie met het politiekorps als bezettende macht. Voor het overgrote deel bestaat uit witte agenten die in totaal andere wijken wonen, die dagelijks door de zwarte buurten rondrijden, waar ze hun macht de vrije loop kunnen laten gaan zonder ook maar enige verantwoording af te leggen. Waar ze individuen en groepen het leven zuur maken en angst zaaien met willekeur. Hun superieuren interesseert het toch niet wat ze doen. De overheid opereert als een soort bezettingsmacht die de zwarte communities tot een natie binnen een natie maken. waar deze bevolking klein gehouden wordt, nauwelijks toegang heeft tot sociale voorzieningen, in slechtere gezondheid leeft, minder goede educatie geniet en waar je dankzij Jim Crow-wetgeving je niet eens omhoog kan werken als je dat wilt. En ook zonder officiële segregatie bedienen velen aan het einde van de rit alsnog de rijke witte bevolking voor een hongerloontje. Of belandt een gedeelte uit pure armoede in de criminaliteit en in de gevangenis, waardoor je in aardig wat staten je kiesrecht verliest, veel beroepen niet meer uit mag oefenen of een sociale huurwoning kunt krijgen. Nee, dat is geen toeval. Tot op de dag van vandaag wordt de wetgeving tot het uiterste gerekt om het de zwarte bevolking zo moeilijk mogelijk te maken. Waarom? Omdat het, ziek genoeg, zijn voordelen heeft om mensen machteloos te maken. Deze boodschap komt niet uit de lucht vallen, maar het zoomt rond en het resoneert door de overtuigende aanpak van de Panthers. Zij weten mensen te bereiken, precies waar de overheid zo bang voor is. Het wordt voor de Black Panther Party meer en meer een anti-koloniale strijd en het kaart de patronen aan die over de hele wereld te zien zijn. De Panthers verwerpen de legitimiteit van de overheid, die door Newton ook wel een imperium wordt genoemd. De Verenigde Staten, het zogenaamde land van de vrijheid, zijn voor de Panthers een bron van al het onderdrukkende kwaad. In de straten van Oakland wordt door de Panthers dezelfde strijd tegen de onderdrukking van de Amerikaanse regering gevoerd als in Vietnam. Overal zien ze hetzelfde gebeuren. Kijk maar eens hoe het land huishoudt in de Filipijnen, Puerto Rico, Guam, Samoa, Hawaii, Cuba, Korea, Vietnam en later Irak en Afghanistan. Niet te vergeten de bloedzuchtige verovering van het land op de inheemse Amerikanen. En potverdomme, iedere keer als er iemand opstaat om hier iets van te zeggen, zijn rechten opeist of zelfs de volken probeert te verbroederen, eindigt die op een of andere manier in de cel of onder de grond. Martin Luther King, Medgar Evers, Malcolm X, John F. Kennedy, Robert F. Kennedy en al die anderen. Het schikt Newton en Seale niet af. Deze twee intellectuelen die de straat en de universiteit kennen, die hun boodschap op een onweerstaanbare manier over weten te brengen. En niet alleen lullen, ook poetsen. In hoog tempo trekken ze nieuwe leden aan en weten ze communities te organiseren. Vanaf het moment dat FBI-baas Edgar J. Hoover dit allemaal onder ogen komt, wordt de jacht geopend. Wanneer hij de Panthers eind jaren 60 de grootste bedreiging voor de interne veiligheid van het land noemt, staat hun lot, cynisch genoeg, al in de sterren geschreven. In de volgende aflevering van deze serie over de Black Panther Party kijken we naar de Long Hot Summer van 1967, waarin er 159 rellen en demonstraties plaatsvinden. Daarnaast duiken we dieper in de achtergrond van Newton en Seale en kijken we waar ze vandaan komen. En hebben we het over de krant The Black Panther, waarmee de partij honderdduizenden mensen wist te bereiken en eindelijk eens haar kant van het verhaal kon vertellen. Oh, yeah.